Welkom bij de CryptoCast. Nummer 139 volgens mij.
Ja, dat klopt.
Ja, Madelon, welkom.
Welkom, Herbert.
En welkom, Martijn Jeroen van der Linden.
Dankjewel.
Zit die Jeroen daartussen omdat er te veel Martijn van der Lindes zijn?
Precies.
Een beetje het Peter R. de Vries effect.
Ja, precies. Ja. Maar Martijn is goed vandaag.
Martijn is goed genoeg.
Zeker. Okay,
dat is handig om te weten. Welkom.
Dank je wel.
Jij bent verbonden aan de Haagse Hogeschool als lector New Finance, als ik het goed heb onthouden. En je promoveert aan de TU Delft op het ontwerp voor een stabieler financieel stelsel. En als je vindt dat dat beter gezegd kan worden, dan krijg je nu de kans.
Ja, nee, zeker. Dus wat mijn onderzoeksgebied is, is ik kijk hoe digitale technologieën gebruikt kunnen worden om het huidig monetair financieel systeem te verbeteren.
Ja.
En dat doe ik zowel in mijn proefschrift, dus dan kijk ik naar het systeem als geheel. En binnen mijn lectoraat is een onderzoeksgroep op een hogeschool. Daar is het eigenlijk iets meer applied, dus vaak iets meer praktische dingen. Dus beide proberen te combineren.
Ja, leuk. Moet ik je even helpen met de camera, Madelon?
Nee, volgens mij zit hij zo goed. Ja.
Oké. Altijd eventjes alles goed zetten.
Ja.
Mooi zo. En we hebben, even kijken, de disclaimer. Mm-hmm. Dat we geen beleggingsadvies doen.
Zeker niet. We zijn ook op YouTube.
Naar onze podcast op YouTube. Ja. Precies. CryptoCast.nl. Hallo, welkom allemaal. En ik heb nog een mededeling. En die mededeling die ga ik tevoorschijn halen. Als je goed bent in techniek, dan kun je burgercollega worden bij Defensie. Dan werk je samen met militairen. Je wordt geen militair, je werkt met ze samen. Bijvoorbeeld aan robotica, slimme logistiek, hybride quads. Of het onderhoud van gevechtsvliegtuigen, nieuwe F-35. Voorheen bekend als de Joint Strike Fighter. Als je op die manier je specialisme wilt inzetten, ga dan naar werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Dan vind je daar alles wat je moet weten en kun je, nou ja, solliciteren.
Tof.
Einde van deze mededeling. Dan gaan we naar de koersen kijken. Die zijn weer turbulent, hè, Madelon?
Ja, het is niet gewoon. Ik zit hier weer met een... Vorige week zat ik hier al met een big smile.
Bergen op mijn...
En nu weer opnieuw.
Ik vond de laatste 24 uur toch wel een beetje spannend.
Ja, dat klopt. Maar wat even goed is om te weten. We hebben natuurlijk die grote driehoek gehad. Daar zijn we opwaarts uitgebroken. Toen ontstond er een opwaartse trend. En de afgelopen periode hebben we heel lang in de onderkant van die opwaartse trend gehangen. Dus de bodems op de grafiek, die werden steeds wat hoger. En de toppen op de grafiek werden ook wat hoger. Maar wij bleven aan de onderkant hangen. En dan wordt het een beetje spannend. Want gaan we daar dan doorheen zakken of houden we stand? Nou, afgelopen periode is gebleken dat we die bodem in ieder geval konden houden. We hebben dus een nieuwe top gezet. Een hogere top dan de voorgaande top. En die vorige top die lag rond de $12.500. Die kwam van 18 augustus. En we hebben daar dus nu boven opnieuw op 13.800 een nieuwe top gezet.
Ja.
En nu is even de vraag. Wat gaat er nu gebeuren? Want we hebben dus die opwaartse trend. Gaan we daar nog een keer opwaarts uitbreken? En gaan we nog verder omhoog accelereren? Oh, bijna verticaal gaan we dan omhoog. Of vallen we weer terug en gaan we die onderkant van die opwaartse trend nog een keer testen? En er is in het ergste geval nog een scenario dat we daar zelfs nog doorheen zakken. Maar dat is momenteel niet het geval. We hangen aan de bovenkant van die trend. En we zien ook op de 4-uursgrafiek...
Tegen het plafond, zeg maar.
We zitten echt tegen het plafond aan. Ja. Dat is echt die 13.800 ongeveer, waar echt die weerstandslijn
onder,
hangt.
We zitten nu alweer op de 13.000, iets daaronder.
13.103 hangen we momenteel. Okay. En er is een klein patroontje gevormd. En dat patroon dat heeft in vele gevallen, ongeveer 63% van de gevallen, een opwaartse uitbraak. Nu wil ik daar niet te positief over zijn. Nee. Want het gaat hier om een 4-uursgrafiek. En dat betekent dat percentages wellicht wat lager uit kunnen vallen. Dus op een groter timeframe zou dit eerder plaats kunnen vinden dan op een kleiner timeframe. Maar vooralsnog, we zitten op een koers van $13.000. Het is ongekend dat we weer zo hard gestegen zijn. En helemaal als we maart in ons achterhoofd nemen, dat we toen een dieptepunt zagen op $3.860. Dan gaat het eigenlijk voor de wind.
Ja, je zegt 13.000. 800, de top van vorig jaar?
Ja, de top van nu die ligt op 13.870. En de top waar we eigenlijk nog overheen moeten, dat is die van 26 juni 2019. En die ligt op 13.900. En daarna hebben we nog één weerstandslijn. En dat is die van 19.460 ongeveer.
Dat was het all-time high.
Klopt inderdaad. Ja, dus we hebben nog één hele belangrijke weerstandslijn. En vanuit daar is het bijna vrij. Vooral om omhoog.
Vrijval omhoog.
Omgekeerd. Maar het wordt spannend. Ja. Ik vind het leuk.
Ik vond het dinsdag heel erg spannend. Want toen begon die koers te klimmen. Mm-hmm. In de richting van die 13.800 zoveel. Want ja. Ik heb het eens nagekeken. Ik vond cijfers van 13.800 zoveel en 60 tot 13.970 zelfs. Wat dan die top vorig jaar zou zijn geweest. Ja. Die lokale top.
Hangt
zeg
van
maar.
De grafiek af van de exchange.
Welke exchange en zo. Ja. En uiteindelijk bleef het dus steken in mijn tabellen op 13.865, geloof ik. Mm-hmm. Maar zo, daarnaast erbij $100 onder dat maximum ja. waar we op zaten te loeren. Dus het was wel even heel spannend.
Zeker weten.
En nu is het allemaal een beetje teruggezakt.
Maar we moeten niet vergeten dat hier ook heel veel positief nieuws achterweg gekomen is. Hè. We hebben natuurlijk PayPal gehad. We zagen deze week al de eerste tweets voorbij komen van mensen die zeiden, ik heb Bitcoin gekocht via PayPal. Hoe die backing nou er precies uitziet. Full reserve of niet. Dat moeten we nog eventjes even afwachten. Ja. En we hadden natuurlijk de draai van JP Morgan die ineens onwijs positief was. Ja, dus er is gewoon heel veel positieve
analisten
nieuws.
Analisten die aankondigen dat Apple en Microsoft ook Bitcoin gaan kopen. Ja. Wat hoor jij zeggen, Martijn?
Nou ja, en ik denk dat veel mensen toch ook het bestaande systeem wantrouwen momenteel. Dat er misschien wel een nieuwe bankaire crisis komt. En dat dat gewoon een andere store of value is. Dus dan gaan mensen uit het bestaande systeem, het mainstream systeem, naar alternatieven.
Maar het is wel heel bijzonder dat dat dan Bitcoin is in dit geval. En wat minder richting goud. Als we even percentagegewijs dit zouden bekijken.
Ja, dat is misschien waar. Maar ik denk dat veel mensen aan het spreiden zijn. Ja. Dus die kopen ook een beetje Bitcoin. En misschien zijn het inderdaad nieuwe mensen die denken, ik koop ook een beetje Bitcoin, een beetje goud en ik spreid het gewoon. Dus ik denk dat dat op zich een goede strategie is om in verschillende store values te gaan.
Ja, zeker weten.
Ja, maar wat mij opviel, dat is dat de laatste tijd was Bitcoin heel erg in de pas met aandelen. En dat lijkt nu los te komen.
Klopt.
En ik zag goud zelfs ook nog een beetje dalen.
Ja, ook een beetje los te komen van goud. Goud gaat juist omlaag, terwijl Bitcoin juist verder omhoog gaat. Dus ja, we zien niet meer die correlaties die we tot voor kort zagen. Maar ja, ondanks dat, heel interessant wat
er gebeurt. Hele spannende tijd.
Ja.
Oké, wat is jouw nieuws?
Die ga ik er even bij pakken. Ik had allereerst een leuk nieuwtje over MicroStrategy. Dat is natuurlijk een softwarebedrijf die voor 425 miljoen aan Bitcoin gekocht heeft. En dat is al een ruime poos geleden. En inmiddels is dat, even kijken, op een huidige prijs ongeveer $521 miljoen waard. En het grappige is
bijna
dat zij
100 miljoen winst.
Ja, en het grappige is dat zij bekend maakten dat ongeveer 3,5 keer hun jaarwinst is.
Dus ze hoeven niet meer te werken.
Nee, in ieder geval 3,5 jaar met de benen omhoog. Maar het is superleuk om dit te volgen. En ze zeggen dat ze nog meer aan Bitcoin aan willen kopen. En dit is natuurlijk een van de weinige bedrijven die hier het voortouw in nam. Die zei, we gaan het geld wat we over hebben weggezet in Bitcoin. En ik vind het super interessant. We zien steeds meer andere bedrijven deze stap zetten. Dus dat is tof.
Ja, maar toen kwam Square ook nog, hè?
Ja,
met
zeker.
50 miljoen. En even kijken, Stoneridge. Mm-hmm. Enfin, de een na de ander. En ik heb toen die Bitcoin Treasuries, die tabel die ons door, even kijken, Lucas Wensing is aangeraden. Die ben ik gaan bijhouden.
Is dat nog veranderd ten opzichte van
vorige
week?
Ja, het is veranderd, maar wel heel bescheiden.
Okay.
Want daar is, geloof ik, even kijken hoor, een Bitcoin of 60 is er aan de balans toegevoegd.
Ja.
En dat is FRMO Corp. Nou, daar weet ik verder niks van. Ik weet niet of iemand hier aan deze tafel ze kent. Maar er is één bedrijf dat heeft er nog 62,8 eigenlijk Bitcoin bijgekocht. En dat is de laatste bijdrage. Maar het grappige is dus wel dat het blijft groeien.
Mm-hmm.
En wie weet volgende week weer meer bijdragen. Dat zullen we in de
gaten. Ja, daar doen we wel lachig over. Maar het is toch 8 ton, Herbert?
Nee, het is niet 8 ton.
Is dat het niet?
Wacht even,
62 Bitcoin 100, keer.
Ja.
Dat is toch wel substantieel. Ik weet niet hoe groot het bedrijf is, maar het klinkt heel weinig.
Je hebt gelijk, het is bijna een miljoen. Ja,
ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja, dat doe je dan inderdaad bescheiden over, maar het is aanmerkelijk.
Ja.
Oké, goed dat je het zegt. Je hebt nog meer, maar zal ik even iets roepen?
Ja.
Want ik heb ook nieuws. Er is een exchange. Ik moet even kijken welk scherm ik nou ga kijken. Het is allemaal heel ingewikkeld hier. De beurs, de Cryptocurrency Derivatives Exchange, FTX. Die begint met fractioneel handelen in aandelen. Gesteund op cryptocurrency. En dan kun je dus...
Klinkt heel lastig.
Het is dus, je kunt zeggen dat is allemaal heel dubieus. Maar je kunt daar dus partjes van aandelen Tesla, Amazon, Apple ook bijvoorbeeld kopen. Ja. Dus die aandelen worden getokeniseerd en je hoeft geen heel aandeel meer te kopen. Als je bijvoorbeeld naar de Giro gaat, dan moet je een heel aandeel kopen van wat dan ook.
En ze zijn dus wel gebackt.
Ja, dat weet ik helemaal niet. Oh, die aandelen, of ze die aandelen ook werkelijk hebben.
Of ze die aandelen in bezit hebben.
Ik kan alleen
hebben.
Maar zeggen dat ik dat aanneem. Mm-hmm. En net zoals we dat gisteren ook, vorige week ook zeiden. Ja. Toen het ging over de, even kijken hoor. Toen hadden we het over bitcoins die als niet gebackt. De bitcoins van PayPal hadden we toen
natuurlijk,
over.
Natuurlijk, ja.
En toen zeiden we tegen elkaar van, nou, dat zouden ze maar beter kunnen doen.
Ja, onder de BitLicense zou dat moeten.
Want anders lopen zij het risico. En dat geldt in dit geval natuurlijk ook.
Ja, het hangt wel van de regulering af natuurlijk. PayPal is gekoppeld aan New York. En daar hebben ze natuurlijk andere regelgeving dan, ik weet niet waar dit bedrijf gevestigd is.
Maar het is bericht van Cointelegraph.com. Okay. Dus nou, ik zal er in de show notes zetten.
In ieder geval interessant dat het tokeniseren van aandelen daadwerkelijk plaatsvindt. En daar zal dus vraag naar zijn in deze. Ja. Om halve aandelen Apple te kopen.
Ja, nou ja, of 0,01. Hè, ja. Want het zijn redelijk dure aandelen. Het hangt een beetje vanaf hoe groot je beurs is. Het is leuk voor kleine beleggers.
Mm-hmm. En wat is dan het verdienmodel voor die tussenpartij?
Commissie. Neem ik aan. Ja, dat heb ik me niet in verdiept. Ik zie dat bericht zo staan. Ik denk, dat moet ik even doorvertellen. Dus ik heb daar geen eigen research in gestoken. Het is een Cointelegraph is een betrouwbare bron.
Was jou trouwens nog opgevallen dat BlockFi 328 miljoen dollar geïnvesteerd heeft in een bitcoinfonds?
Nee.
Dat zie ik toevallig net voorbij komen. En we hebben natuurlijk René van Kesteren, precies. Ja. Die hebben we natuurlijk te gast gehad. En ze hebben
BlockFi, een belang, het bedrijf waar je rente kunt krijgen op je bitcoin. Precies. Voor wie dat niet gevolgd heeft.
Zeker weten. En zij hebben een belang aangekocht in het Bitcoin Trust van Grayscale. Dat is wel interessant. Die aanvraag is, is ingediend. Dus leuk om dat ook nog te horen.
Grayscale, ook een megapartij. Ik kijk even naar bitcointreasuries.org. Die staan daar genoteerd voor 456.537 bitcoins. Ik weet niet of ik dat nog even in dollars wil overrekenen.
Hoeveel was het, Herbert?
456.000, als je het makkelijk wilt houden.
456.000.
Maal 13.000. Pam, 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 pam. Drumroll, please.
Dat is, even kijken hoor, bijna 6 miljoen.
Nee, een miljard dan toch.
Oh, nou, wacht. Betreft, het was
456.000.
Duizend. Oh, dat is veel meer.
Precies.
Oh, dat is veel meer.
Even de nullen tellen.
Ik was 3 nullen vergeten.
Ja,
even kijken. Dat is 6 miljard bijna inderdaad. Dat klopt.
Ja, ja, ja.
Jeetje.
Dat is Grayscale.
Heftig. Ja, en daar heeft BlockFi dus een belang van 328 miljoen in.
Juist.
Helder.
Ja, kleine jongens zijn
BlockFi. Precies. Ja. Naar verhouding.
Oké. Dus dat is er eentje van jou. Dan heb ik er weer eentje. Dat is namelijk dat in Australië, daar krijg je de eerste crypto-friendly IPO. Dus er gaat een Aussie company, die een aquacultuurboerderij in Maleisië in beheer heeft.
Wat is dat?
Hoe heet ze? Stax.
Wat is dat, een aquaboerderij?
Dus zeg maar aquacultuur, wat nou een viskwekerij kan dat zijn.
Okay,
het is hier niet nader gespecificeerd. Maar in ieder geval, het bedrijf heeft Stax. Het capital raising. Ik zit on the fly, zit ik dingen te vertalen. Maar fundingbedrijf Stax heeft een cliënt die heet West Coast Aquaculture Group. Die gaan naar de beurs. Mm-hmm. En daar wordt dan Tether voor geaccepteerd.
Als je
daar aan deel wilt nemen.
Interessant.
En die werd gekozen boven Bitcoin en Ether vanwege de prijsstabiliteit.
Ah, nou helder.
Dat is een beursgang dus waar je met Tether voor kunt betalen.
Maar wat is dan het voordeel ten opzichte van het betalen met gewone dollars?
Misschien dat het sneller gaat.
Het zou kunnen, of dat het goedkoper is. Weet het eigenlijk niet.
Ja, weet ik ook niet.
Het staat niet in het stuk in ieder geval.
Nee. Dus, en je had er nog eentje van.
Ja, ik had nog een laatste nieuwtje, heel kort nieuwtje over Wordproof. We hebben natuurlijk eerder gemeld dat Wordproof 1 miljoen aan prijzen. Precies, 1 miljoen aan prijzengeld bemachtigd heeft. En deze week zag ik dat zij naast dat ze hun protocol uitrollen op EOS, dit nu ook gaan uitrollen voor Ethereum. En dat betekent dus een groter ecosysteem aan developers. Dus onwijs interessant.
Ja,
gaat dit volgen?
Ja. Dus die slaan hun tentakels verder uit.
Ja, en ik denk een goede zet richting.
Klinkt vriendelijker.
Ja.
Prima. Als je meer crypto-nieuws wilt horen, we hebben ook een wekelijkse crypto-update op de zender bij BNR. Die is ook verkrijgbaar als podcast. De crypto-update gaat dan naar bnr.nl. Onder de podcast vind je daar ergens bovenaan alfabetische volgorde. De crypto-update kun je elke week meeluisteren.
Ja.
Goed zo. Kunnen we gaan praten met Martijn van der Linden? Nogmaals welkom. Wat we altijd willen weten, je zit hier dan meer vanwege je kijk op het financiële systeem en de hervorming daarvan, dan vanwege de crypto, hoewel die daar een rol in speelt. Maar we willen altijd weten, wanneer heb jij voor het eerst met crypto kennis gemaakt?
Oeh, dat is al lang geleden.
Goed zo.
Ik heb een aantal keer met Paul Buiting, die is misschien ook al eens een keer geweest, heb ik een evenement Reinvent Money. Daar heb ik een paar keer op het podium gezeten, ook met hem georganiseerd. Dus daar kwamen eigenlijk die twee werelden. Ik kom zelf meer uit de full reserve banking wereld en ik denk dat de crypto mensen meer uit de free banking wereld komen.
Ja.
En tijdens die conferentie werden alle twee die groep eigenlijk op het podium gezegd. Dus dat zal 2012 misschien wel zijn, iets in die geest.
Dat is vroeg.
Dus toen kwamen die werelden bij elkaar. En ik denk dat juist die twee werelden bij elkaar brengen, dat daar heel veel in zit. Dat probeer ik in mijn eigen werk ook te doen.
Ja, maar was je toen onmiddellijk gecharmeerd voor Bitcoin of juist niet?
Nou ja, dus wat ik zelf heel erg heb, of stel altijd, is dat het de inrichting van het monetair financieel systeem een politiek vraagstuk is.
Mm-hmm.
Dus ik wil het heel graag politiek maken. Ik wil graag dat politici erover nadenken, dat we met elkaar een besluit nemen, wat voor systeem willen we hebben. En dat is een vrij langdradig en traag proces. En waar ik ook van cryptomunten wel gecharmeerd ben, is dat je gewoon, daar zit eigenlijk de actie in. Je kunt het meteen gaan doen. Je kunt gewoon vandaag kijken of het werkt. Je bent van niemand afhankelijk. En dat is denk ik het grote voordeel ervan. Maar ook de lastigheid. Omdat je dan toch altijd een beetje aan de zijkant moet blijven staan.
En jezelf bent overgeleverd ook.
Ja, aan jezelf. Precies. En dus ik denk dat de link tussen dus geld en het fiscale of het politieke systeem, dat eigenlijk ook cruciaal is voor geld. En dat dan weer de tekortkoming is van die cryptomunten.
Ja, dus die hebben ook tekortkomingen
precies.
In jouw ogen.
Ja, zeker.
Ja. Dus niet vol ingestapt toen.
Ik ben toen niet vol ingestapt. Ik heb wel wat cryptomunten, maar dat is echt marginaal.
Ja, maar je wilt ook het in je vingers hebben.
Ja, het is meer het investeren om te weten wat het is dan te investeren om er rijk mee te worden.
Ja.
Om meer gewoon te kijken wat het is. Hoe werkt het?
Ja.
Tof.
Prima. En je bent dan lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Wat versta jij dan onder New Finance? Ben ik benieuwd naar.
Nou ja, binnen mijn lectoraat doen we eigenlijk twee dingen. Het eerste kijken we naar de toepassing van digitale technologie binnen het financiële domein. Dus kunnen we digitale technologie inzetten om financiële dienstverlening te verlenen? Nou, daar kun je oneindig veel
voor doen. Dat wordt op grote schaal gedaan. Telebankieren. Hè?
Precies. En een tweede is dus de relatie tussen financiële waarden en niet-financiële waarden. Dus kunnen we de relatie tussen financiële waarden en ecologische waarden, financiële waarden en sociale waarden beter begrijpen? En kun je daar ook technologie voor inzetten?
Mijn oren beginnen te klapperen. Kun je dat iets meer specificeren?
Nou ja, één voorbeeld is, we hebben een onderzoek die doet onderzoek naar integrated reporting. En dan rapporteer je dus financiële gegevens, maar daarnaast ook ecologische gegevens en sociale gegevens.
Okay.
En die probeer je aan elkaar te koppelen. Ja, ja. En ook een investeringsbeslissing. Je kunt natuurlijk investeren om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar je kunt ook investeren om naar andere doelen te realiseren. Ja. En steeds meer bedrijven zeggen dat ze dat doen. Maar kunnen ze die claims ook hard maken?
Die drie verschillende subcategorieën die kun je koppelen.
Ja, het wordt gekoppeld. Dus heel veel bedrijven maken al jaarverslagen, MVO.
Jaarverslagen en zo.
Precies. Ja. Daarin roepen ze van allerlei dingen. Maar zijn die dingen echt hard te maken? Ja. En daar kun je natuurlijk ook technologie voor inzetten om dat steeds harder te maken. En daar kun je ook een juridisch systeem bij bedenken. Dat als je daar ligt, dan is het met financiële rapportage. Als je daar ligt, dat je een zaak krijgt. En je ziet met al die ecologische of die milieurapportage dat er veel dingen in staan. Er worden gewoon dingen vergeten. En er gebeurt niks.
Mm-hmm.
Dus daar kijken we naar of je technologie kunt inzetten. Maar er hoort ook altijd juridische kader bij.
Ja.
Dat is een voorbeeld.
Oké, dat is interessant. Goed, er circuleert ook een video van een lezing van jou op YouTube. Mm-hmm. Ook eerlijk gezegd, waardoor wij op jouw bestaan attent werden gemaakt. En dat gaat over de problemen met het geldstelsel. Ik zou zeggen, barst maar los. Wat is het probleem met het geldstelsel?
Nou, het probleem wat iedereen kent, en daar ga ik ook in mijn proefschrift natuurlijk vrij uitgebreid op in, dat zijn gewoon systeemcrisis. Dus wij weten dat het huidige systeem is by design instabiel.
Ja.
Dus af en toe gebeurt de systeemcrisis.
Elke paar jaar is het raak.
Ja,
elke zeven jaar, geloof ik, misschien
iets meer, maar elke paar decennia is het sowieso raak. En natuurlijk zijn we ook niet achterlijk. Dus politie hebben van allerlei vangnetten geïmplementeerd voor die private banken. En de twee belangrijkste zijn de centrale bank als lender of last resort. Dus in een geval van nood kunnen commerciële banken altijd meer liquiditeit lenen bij die centrale bank. En de tweede is het depositogarantstelsel. Dus in ons geld wat Dus bankdepots zijn by design fragiel. Dat is eigenlijk een fragiele vorm van geld, maar een publieke verzekering erop gezet. En daardoor worden ze stabieler. En van de ene kant kun je zeggen dat werkt, het wordt daarmee stabieler. Maar van de andere kant veroorzaken deze vangnetten morele risico's. En morele risico's is een heel essentieel begrip in de economische wetenschap. En een morele risico is dat ik weet dat ik risico kan nemen, omdat ik gered word. Mm-hmm. En dat is eigenlijk tegen het idee van een markteconomie in. En je ziet wat er dus de afgelopen decennia is gebeurd. Dus enerzijds die vangnetten, dus het beschermen van die banken. Die morele risico's, dat weten we ook. En daar gaan we regelgeving implementeren om die te beperken.
Dus eigenlijk zeg jij, de banken zoeken een beetje de grenzen op, omdat de burgers een beetje achterover gaan hangen. Want die weten, mijn 100.000 euro is toch wel gebackt door de overheid. Dus ja, laat die banken maar.
En de banken denken, als wij omvallen, dan worden we weer recht opgezet door de belastingbetalers.
En dan weten ze ook dat ze dat doen. Dus we implementeren steeds meer regels voor banken dat ze veilig zijn. Dan kun je aan kapitaalrazen denken, aan beloningsstructuur. Nou, er zijn letterlijk tegenwoordig tienduizenden pagina's wetgeving voor grote banken. Ze moeten ook, bijvoorbeeld banken als ING moeten, de Boston Consulting Group heeft het becijferd, elke dag 200 wijzigingen regelgeving doorvoeren wereldwijd. Dus het gaat om heel veel regelgeving. En de essentie daarvan is eigenlijk toch om het systeem stabiel te houden. Als je er van een systeemperspectief naar kijkt. Ja. Dus ik zeg in mijn thesis, er zijn twee dingen die met elkaar te maken hebben. Enerzijds is de systeemcrisis en een dynamiek van het beschermen en het beperken van die banken. Dus beschermen met vangnetten en beperken middels van allerlei regelgeving. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je kunt afvragen of het door een marktsysteem is. En je kunt zeggen dat steeds meer bepaalt de overheid wat banken doen. Dus niet marktpartijen zeggen je moet meer eigen vermogen houden, maar de overheid en de toezichthouder zeggen dat. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk helemaal geen marktsysteem is er meer. En je kunt je dus afvragen of die problemen op zichzelf, dus die instabiliteit en dat beperken en beschermen van banken, of dat niet tegenhoudt dat betere alternatieven kunnen ontstaan.
Dus, hieruit kan ik concluderen dat op het moment dat je een bank echt laat concurreren met andere banken en dat er dus geen backing meer is van een overheid, dat die bank automatisch ervoor zou zorgen dat ze op zoek gaan naar nieuwe initiatieven, het adopteren van fintech, kleine start-ups en dergelijke, dat ze daar dan meer op focussen dan dat ze nu doen.
Zeker. Nee, precies. Dan krijg je dat banken eigenlijk door marktpartijen worden gedwongen, of marktspelers, of gewoon private partijen, om iets anders te gaan doen. Mm-hmm. En het allerbelangrijkste is in de instabiliteit. Dus wat banken doen, ze financieren zich met ons geld. Dus onze bankdeposito's worden door banken gecreëerd, maar zijn tegelijkertijd ook financiering van de banken. Dus ongeveer de helft van de rechterkant van de bankbalans, de liabilities, staan bankdeposito's.
Dat moet je even goed uitleggen, hoor.
Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Dus wat de meeste mensen, of inmiddels weten wel, gelukkig wel steeds mensen, dat is een groot verschil met 10 jaar geleden toen ik met het onderwerp begon, dat commerciële banken zijn geldscheppende instellingen. Ja. Ja. Dus als je naar een bank gaat, wat de bank doet, je krijgt een krediet. Aan de ene kant komt er een lening op de balans staan, aan de andere kant komt er geld op de balans staan, bankdeposito's. Gewoon als je inlogt bij je ING of ABN-account, dat zijn bankdeposito's. Mm-hmm. En daarmee doe je een betaling. Dus ik betaal Herbert. Nou, Herbert krijgt het geld en zet het op de bank. Maar dat geld staat aan de rechterkant van de bankbalans.
Is eigenlijk schuld.
Het is een schuld van de bank inderdaad. Dus, geld, dus onze bankdeposito's zijn een schuld van de bank. Dus een hele korte termijn schuld. Want ik kan het meteen overboeken of bij de bank ophalen. Maar het is eigenlijk een hele fragiele vorm van financiering.
Is het dan zo dat al het geld wat de bank creëert per definitie schuld is?
Ja, zeker. Nee, al het geld komt als schuld in omloop. Of met schuld. Dus door schuld in omloop. Yes. En het is een schuld van de bank aan ons.
Okay. Dat is ook voor veel mensen een eye-opener geweest in de afgelopen jaren. Dat de hypotheek die je neemt, die komt niet uit spaargeld van spaarders. Wat het beeld is dat wel eens wordt voorgesteld. Maar het wordt gewoon met een druk op de knop gecreëerd.
Precies, en dat heet in Nederlands wederzijds schuldaanvaring. Dus ik ga met een bank een schuld aan. Ik beloof de hypotheek terug te betalen. En de bank belooft in opdracht van mij een betaling te doen.
Ja,
dat is de schuld die de bank heeft.
Ja. Mm-hmm. En wat ik dan nog niet begrijp is, hoe maakt dat het systeem fragiel?
Nou ja, dus de fragiliteit van het systeem. Dus banken scheppen geld, maar ze gebruiken dus ook onze bankdepots als financiering van hun balans.
Ja.
En dat is eigenlijk een hele fragiele vorm van financiering. Want als wij dus, wat nu aan het gebeuren is, dat wij denken, nou ja, zijn die leningen die de banken hebben verstrekt, zijn die eigenlijk wel, worden die wel terugbetaald? Dus ons geld wordt gedekt met die schulden. Op een bepaald moment zullen mensen zeggen, nou ja, ik heb liever geen bankdeposito meer. Nou ja, tot 100.000 euro misschien nog wel, maar daarboven in ieder geval niet. Ik ga iets anders kopen. Dus ik trek mijn geld bij die banken weg, die bankdeposito's.
Als je zo rijk bent, een ton per bank is een stuk slimmer.
Dat is inderdaad een stuk slimmer. Dat spreidt het risico. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die meer geld hebben. En dan kun je dus dat geld wegtrekken. En dan zie je dus dat die bank instort, want we trekken onze financiering weg. En dan ontstaan de echte grote problemen. Dat is gewoon een bankrun.
Dus een bankrupt tenzij mensen zo slim zijn dat ze het niet wegtrekken, maar al in de eerste plaats voorkomen dat het geld daar komt. Want iedereen weet dat op dit moment al, ja. Dat het maximum van een ton er is. Waarom zou je saldo zo ver laten groeien?
Nou ja, dat is waar. Maar je weet natuurlijk als banken too big te veel zijn. Dus als jij gewoon weet dat die banken worden gered. Dat het eigenlijk gewoon een collectieve verzekering is. Dus jij kunt zeggen, nou, je kunt natuurlijk gaan investeren. Maar dan neem je risico mee. Maar hier heb je gewoon de kans om geld risicoloos te bewaren. In een digitale vorm. Ja. En je ziet bijvoorbeeld zelfs met die staatsobligaties. Met het negatieve rente. Nou, dat is dus fascinerend dat dat kan. En dat mensen zo wanhopig hun geld willen wegzetten. Eigenlijk geld op toeleggen om het weg te zetten. Mm-hmm. Een bankdeposito, die is eigenlijk net zo veilig. En daar heb je geen negatieve rente op.
Maar dat is wel een klein beetje scheef vergelijking. Want er zijn partijen die verplicht zijn om staatsobligaties aan te houden. Neem bijvoorbeeld pensioenfondsen die 30% aan staatsobligaties moeten aanhouden. Dus daar kan ik het me nog eerder van voorstellen.
Daar kun je het je eerder van voorstellen. Ja. Zeker.
Dus dat is dan net even iets anders. Maar als we dan een stapje verder gaan. Het betekent dus dat eigenlijk het systeem in een soort van loopje zit. Want die banken gaan niet innoveren. Die gaan niet veranderen. Stel jij daarmee dan dat men eigenlijk dat deposito garantiestelsel los zou moeten laten? Of zijn er andere opties? Kijk het naar bijvoorbeeld centraal bankgeld.
Precies. Dus in de Nederlandse politiek zijn de afgelopen jaren drie opties eigenlijk bediscussieerd. Dat is de eerste is die private depositobank van Stichting Full Reserve. Dus we zetten een bank richten we privaat op die geld puur alleen bewaard. Ja. Die dekt door centrale bankreserves.
Dat is ook waar Paul Buiting.
Van Paul Buiting, Richard van der Linden, die zijn daar actief mee geweest. Nou, dat bleek heel moeilijk te zijn, wat je dan dus niet de juiste vergunning krijgt. En die heren werden van de DNB naar de AFM, naar het ministerie van Financiën, naar de politiek gestuurd. En niemand zet zich echt in om wat te realiseren. Toen heeft Mahir Alkaya, die is ook te gast geweest, die heeft gezegd, nou ja, als het privaat niet kan, laten we dan proberen een publieke depositobank op te richten. Hij noemt het betaal en spaarbank. Daar is net voor de zomer ook een debat over geweest in de Kamer. Ja. Toen is er een motie ingediend. Die is 71 Kamerleden stemden voor en 79 stemden tegen. Ja. Dus die heeft het ook niet gehaald. Dan zou het alternatief zijn. En een derde, wat de afgelopen 4 jaar ook echt een hype is geworden. Dat is een central bank digital currency. Uh-huh. Ja. Dus dat is dat je geld direct bij de centrale bank kunt aanhouden. In plaats van dat je hem bij een commerciële bank aanhoudt.
Zou dat dan een Europese centrale bank zijn of de Nederlandse centrale bank?
Daar zou in dit geval een Europese centrale bank. Binnen de eurozone zou het de ECB zijn. En misschien dat wij het dan bij de DNB, maar die houdt het dan weer bij de ECB aan.
Ja, okay,
dat is gewoon een extra gelaagdheid erin die het misschien iets complexer maakt. Maar het idee is gewoon precies hetzelfde. Mm-hmm. En daar wordt dus over gediscussieerd. En er zijn redenen voor te noemen om het buiten dus. Zo'n publieke depositobank of bewaringstelling te hebben, dat je het buiten de centrale bank legt of binnen de centrale bank. Dan krijg je wel dat uitvoer en toezicht in de hand liggen. Dus daar kun je vraagtekens bezetten of dat wenselijk is. Maar dat idee dus dat je een digitaal alternatief creëert waar geen kredietrisico aan zit, dat is een idee wat dus sinds de financiële crisis in verschillende vormen naar voren is gekomen. En langzaam maar zeker is ook wel consensus aan het ontstaan dat dat nodig is.
Ja. En via welk mechanisme maakt dat dan het financiële systeem stabieler?
Dus wat kritici zeggen, kijk, als je zo'n veilig alternatief hebt, vergroot je de kans op een bankrun natuurlijk. Want we hoeven niet met ons geld fysiek op te halen, maar we kunnen het gewoon overboeken.
Ja, naar de centrale bank
of naar de publieke bewaringstelling. Ja. Dat is eigenlijk het argument wat
ernaar is. Een digitale bankrun.
Ja, een digitale bank. Dat is een argument wat bijvoorbeeld de Bank of International Settlements eerst heeft gemaakt.
En misschien nog eventjes voordat we hier dieper op ingaan, hoor. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is om voor de luisteraar ook om te begrijpen wat dat centraal bankgeld nou zo bijzonder maakt. Want vaak wordt de vraag gesteld, ja, heel leuk en aardig dat centraal bankgeld, maar dat is toch eigenlijk precies hetzelfde als een euro-rekening. Kun jij uitleggen wat fundamenteel verschil is?
Het is heel simpel te begrijpen. We hebben twee vormen van geld die mensen nu gebruiken. Dat is fysieke cash. En op fysieke cash kun je geen bankrun hebben. Je bezit het gewoon. En we hebben bankdeposito's. Dus de ABN, de ING, de Triodos rekeningen. Mm-hmm. Daarop kun je een bankrun hebben. Omdat er kredietrisico aan zit. Ja. Dus als we de bank niet vertrouwen. We denken de leningen die ze hebben zijn heel slecht. Die bank stort in. Dan trekken we ons geld.
Omdat het een vordering is op de bank. Het is een vordering op de bank. Als de bank omvalt.
Precies. Ja. Dan moet je het inwisselen. En dus dat is ook een beetje een discussie. Zeg maar, hoe nou zo'n digitale centrale bank geld moet worden ingericht. Moet het worden ingericht dat het digitaal jouw bezit is? Of moet het een claim zijn op de centrale bank?
Ja, want als het een claim is, kijk, een centrale bank kan in principe niet omvallen, maar dat betekent wel dat je in de basis zou je willen zeggen, dit is een digitale vorm van cash.
Precies.
Van cashgeld. Precies. Zo zou ik het zien.
Ja, precies.
Waarbij je dus niet meer waarbij het dus niet meer schuld is. Dus
nee, precies. Waar het gewoon jouw bezit is, waar jij betaling mee kan doen. Dat is in essentie, en dan kun je, zeg maar, als het bij de centrale bank staat, kun je natuurlijk discussiëren of de centrale bank ooit wel of niet kan omvallen. Ja. Dus hoe groter die centrale bankbalansen worden, hoe vreemder het eigenlijk is, zeg maar. Hoe groter ook de kans wordt dat het toch ooit fout gaat. Of dat blijkt dat heel veel van die leningen die ze bezitten, dat die toch niet worden terugbetaald. Dus als zij verliezen gaan maken, dan zou het ook gevolgen hebben voor het geld wat bij de centrale bank staat.
Maar de centrale bank kan toch gewoon de printer aanzetten?
Maar ze kunnen wel schulden hebben die moeten worden afgeschreven. Ja. En zij kunnen inderdaad de printer aanzetten.
Dat
is tussen aanhalingstekens. Ja. Maar het hele idee is dus dat je een digitale vorm van geld krijgt waar geen kredietrisico aan zit. Dat is de essentie.
Mm-hmm. Ja.
En dan, dus de kritiek die er eerst was, is dat een bankrun vergroot. Maar onder andere de WRR, die dus ook het rapport Geld en Schuld in begin 2019 heeft gepubliceerd. Die zeggen dat het eigenlijk juist het probleem van het huidige systeem laat zien. Dat het zo instabiel is als de pest. Dus als dit kan gebeuren, stort het in. En dat juist zo'n veilig alternatief. Dus dan krijg je.
Als wat kan gebeuren, stort het in?
Dus als je een digitale bankrun kunt. Dus als je een veilige plek hebt, kan er een digitale bankrun. Maar het laat eigenlijk zien hoe fragiel het huidige systeem is.
Ja, dus meer een probleem van het systeem dan een probleem van
de
oplossing.
Precies. Dus als je de oplossing hebt, dan hebben wij de keuze om ons geld dus zonder kredietrisico aan te houden.
Mm-hmm.
En dan moeten banken dus financiering aantrekken. Dus dan moeten ze een aantrekkelijk aanbod doen. Dus dan krijg je een marktconcurrentie op de financiering van banken. Waar bankdepots nu zijn, iedereen heeft gewoon een bankrekening, niemand denkt erover na. Krijg je dan dat mensen gaan zeggen, nou ja, ik ga risico nemen, dan wil ik dat er ook dat er een vergoeding tegenover staat.
De bank moet maar zorgen dat ze iets wordt aanbieden wat aantrekkelijker is.
En ik wil misschien best bij jou een korte termijn schuld hebben, maar dan wil ik wel dat jij eigen vermogen hebt van 20%. Dan gaan eigenlijk marktpartijen die vraag stellen in plaats van een toezichthouder.
Maar dat wordt heel lastig voor een bank om een relatief normaal rentepercentage te kunnen verschaffen aan
op dit moment,
en een particulier die daar een rekening heeft.
Ja, maar je zou... Dat is ook een theorie.
Je zou
kunnen zeggen dat een van de redenen waarom wij ook die rentes zo laag zijn, is juist omdat deze marktwerking ontbreekt.
Mm-hmm.
Dus juist als je het concurrerende gaat maken, gaat de rente ook weer omhoog.
Maar die rente is natuurlijk gebaseerd op het systeem wat onderliggend is. En dat onderliggende systeem is nu al, nou ja, je had het net over negatieve rente.
Maar van dit is dus een stap richting een ander systeem.
Ja.
Dus dit zou een eerste stap kunnen zijn naar een ander systeem.
Maar dan betekent het bijna dat je de commerciële banken eraan het uitwerken bent.
Nou, je gaat de rol van commerciële banken veranderen. Dus je blijft wel financiële intermediairs hebben. Maar vooral
misschien
hoe ze
niet meer voor betalingsverkeer en
precies,
dergelijke.
Voor betalingsverkeer ga je ze er grotendeels tussen uithalen of helemaal tussen. Ze kunnen best betaaldiensten aanverlening waarin ze toegang geven tot die centrale bank. Ja. Dat via hun verloopt, dat kan. Maar het gaat vooral om hoe zij zich financieren. Dus je krijgt dat er dan in onze ogen of in mijn ogen ook een level playing field bestaat. Gewoon een gelijk speelveld voor financiële intermediatie. Nu heb je niet bankaire financiële intermediairs en bankaire financiële intermediairs.
Mm-hmm.
En het grote verschil is dus dat bankaire intermediairs doet ongeveer voor 50% in sommige gevallen nog iets meer financieren zich gewoon met bankdeposito's, met geld.
Ja.
En dat gedeelte zou je dan langzaam maar zeker kunnen uittrekken. En dan krijg je dus dat daar veel meer gelijkheid is, dus veel meer concurrentie en ook innovatie kan ontstaan.
En dan zou dus de centrale bank die publieke spaar- en betaalfunctie overnemen. En dan zouden de commerciële banken meer focussen op het krediet en dergelijke.
Precies, op lenen. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk wat je dan zegt als overheid. Zeg maar, wat wij doen is wij garanderen het publieke geld. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, we stellen daar een limiet op. Dus hoe hoog dat moet zijn, dan kun je over discussiëren, moet dat 10.000, 100.000 miljoen zijn of nog meer.
Uh-huh.
En daarboven komt er een soort van negatieve belasting op of een negatief rentepercentage op. Dus dan worden mensen eigenlijk gedwongen om het te investeren. Dus dan krijg je ook dat de kredietverlening niet in gevaar komt. Dat is wat wij doen. En in het toezicht focussen we ons vooral op transparantie. En wat we nu dus heel erg zien met banken, dat er heel veel micro-prudentieel toezicht is. En dan ga je eigenlijk zeggen hoe marktpartijen zich moeten gedragen. En dat is denk ik iets wat onmenselijk is. Dus wat je eigenlijk niet zou moeten willen.
Ja. Precies, dus als je het anders zou regelen, dan zou er minder regelgeving en minder toezicht nodig zijn. Dat is eigenlijk wat jij.
Ja, je zou het kunnen dereguleren en liberaliseren. Ja. Dus dereguleren is minder regelgeving. Dat liberaliseren is dat je die vangnetten, die banken beschermen, die zou je dus langzaam kunnen afschaffen. Want bijvoorbeeld de Lender of Last Resort is eigenlijk alleen is niet meer nodig als iedereen een rekening heeft bij de centrale bank. Ja. Ook in de
Lender of Last Resort. Leg dat even uit.
Nou, dus als de centrale bank, wat er nu gebeurt, als we allemaal ons geld gaan weghalen bij de bank, dan kunnen banken weer bij de centrale bank lenen. Ja. Tegen onderpand. En dan krijgen ze extra liquiditeit, waardoor ze ook kunnen voldoen aan die vraag.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk een faciliteit die dus banken hebben daar toegang toe, maar niet bankaire financiële instellingen niet. Dus daar zie je al dat het speelveld ongelijk is.
Ik heb zojuist even op Twitter de vraag gesteld of iemand mij het document door kon sturen wat minister Wopke Hoekstra zo op 21 oktober heeft opgesteld in aanzien van de voortgang omtrent de digitale euro. En die heb ik net hier onder mijn neus gekregen. Ik vind het wel heel erg interessant, want hij borduurt hiervoor in zijn brief, borduurt hij voort op maar hier Alkaya, 100% veilig sparen en betalen. Wat zijn eigenlijk nu de vervolgstappen? Want wat Wopke Hoekstra hier doet is natuurlijk in een hele kleine omgeving kijkt hij naar de mogelijkheden. Maar we zitten natuurlijk in een heel groot framework. Dat kan Europees zijn, maar dat zou zelfs wereldwijd mogelijk kunnen zijn. Hoe zie jij dat?
Nou ja, het is dus de vraag is de doelstelling voor zo'n munt. Dus wat willen we ermee bereiken?
Ja.
Wie moet dat bepalen? En nou, je ziet dus dat mensen zoals ik zeggen, nou ja, politici moeten eigenlijk zeggen, we willen zo'n munt om dit en dit te realiseren. Maar in de praktijk is het natuurlijk heel ingewikkeld, want ook van allerlei centrale bankiers die bemoeien zich mee, van allerlei de AFM, zeg maar, van allerlei andere partijen waarvan je die eigenlijk toezicht hebben, die eigenlijk veel meer in de uitvoering zouden moeten zitten, die zijn er iets over aan het zeggen. En ook commerciële banken, die gaan ze natuurlijk mee bemoeien, want die zien van de ene kant een gevaar en sommigen zien het misschien ook wel als een kans. Dus als je goed op voorbereid bent, kun je natuurlijk ook de slag slaan. Mm-hmm. En wat je ziet is dat de dynamiek is dat centrale banken die trekken het eigenlijk naar zich toe. Die zeggen eigenlijk, nou, wij gaan hierover, laat ons het maar ontwikkelen. Wij gaan die testen, ja. Wij gaan het ontwikkelen, wij gaan experimenteren. En ik denk dus, wat je in Nederland hebt gezien, dat er zijn vrij veel wetenschappers, activisten geweest die de afgelopen jaren hebben gezegd, hier moet iets gebeuren. Mm-hmm. Maar twee dingen hebben het echt versneld. Dat is enerzijds de Libra. Dus Bitcoin is niet zo bedreigend omdat er geen groot netwerk omheen hangt. Maar Libra was heel bedreigend omdat Facebook heeft gewoon een wereldwijd netwerk. Dus als die een munt uitrollen, kan het gewoon het bestaande systeem overbodig maken. Mm-hmm. En een tweede is dat China gewoon de laatste tijd dus heel erg inzet op die digitale munt.
Ja.
En China kan het natuurlijk inzetten binnen het eigen land, maar ook buiten het eigen land. En je ziet dus dat daar dus ook wel de angst bij Europeanen en bij de VS langzaam maar zeker komt. Dat misschien wordt dit wel zeg maar een superieure munt ten opzichte van wat wij hebben.
Ja, reserve currency.
Nee, precies. Dus daar kunnen ze gaan concurreren met de dollar en met de euro. En dat maakt dat er dus binnen heel veel centrale banken nu onderzoek gedaan wordt naar zo'n digitale munt. Hoe zou die eruit zou moeten zien?
Ja.
En dat ook wel een aantal politici erbij betrokken zijn. Maar wat je ziet bij politici is dat het toch wel best complex is, ingewikkeld. En dat is toch een beetje van, we weten er eigenlijk te weinig vanaf.
Ja.
En dat is dus eigenlijk wat ik zelf zonde vind. Wat ik zelf een beetje pijnlijk vind om te zien. Dat politie eigenlijk een beetje achter de feiten aan rollen in plaats van de lead nemen. En zeggen, nou ja, dit lijkt ons de weg die bewandeld moet worden.
Maar heel eerlijk, het is toch ook wel heel erg complexe materie om dit als politicus compleet te kunnen doorgronden.
Ja.
Nou ja, je ziet dat in Nederland tijdens het Kamerdebat dat Mayer Alkaya, die steekt er echt met kop en schouder bovenuit. Je ziet dat hij zich echt heeft ingelezen en dus dat die initiatiefnota heeft geschreven, er echt mee bezig dat hij goed weet hoe het werkt en hoe het alternatief ook zou kunnen werken. Mm-hmm. En dat die andere politie toch blijven hangen in het huidige systeem en die helemaal niet de mogelijkheden ook zien.
Ja, maar het rare van de situatie vind ik ook dat, dat heb je daarnet ook uitgelegd, er zijn dus diverse pogingen gedaan, hè? Voor een depositobank, voor een betaal- en spaarbank, voor een iets bij een centrale bank. En die zijn eigenlijk stuk voor stuk politiek afgeschoten. Ja. En terwijl op wereldschaal het inzicht doorbreekt dankzij Libra en China en zo, dat er echt iets moet gebeuren, is in elk geval op Nederlandse schaal, is alles gebarricadeerd. Hoe komen we daaruit?
Nou ja, je ziet dus dat die druk van vooral het buitenland, van grote private partijen van andere landen, dat eigenlijk heel veel, dat schiet echt op. Dus je kunt wel een leuk paper schrijven als wetenschapper in Nederland, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dit, gewoon de echte druk van het buitenland, daar gaan mensen bewegen. En zijn er verklaringen voor? Nou, ik denk dat wat we net zeiden, dat de complexiteit, dan maakt het heel moeilijk. En in Europa, Nederlandse politie kunnen zich altijd weer verschuilen achter de Europese politie, achter de ECB. Dus zij gaan daar niet over. Mm-hmm. Dat is echt een soort vacuüm waarin je zit.
Dus eigenlijk, wat dat betreft, is het dat dicht timmeren op Nederlandse schaal heeft weinig betekenis, want het kan vanuit Europa overroeld worden.
Ja. En het argument wat in Nederland vaak wordt gebruikt, wat we hebben hier al efficiënt betalingsverkeer. Dat is op zich ook waar. We hebben een van de beste betaalsystemen met banken. Dus het gaat vrijwel in zitten. Gaat snel, maar er zijn natuurlijk heel veel andere Europese landen, laat staan als je naar de wereld gaat kijken, helemaal niet waar. Mm-hmm. Dus het argument wordt vaak in Nederland tegen, zeg maar, mensen die dit soort voorstellen gebruiken. Maar in andere landen is dat argument gewoon niet valide. Dat is gewoon geen argument. En daar zie je dus dat de buitenwereld gaat, haalt eigenlijk Nederland in. De ideeën zijn hier wel gedeeltelijk ontwikkeld. Maar je ziet dat de implementatie op een aantal plekken gewoon veel sneller gaat.
En ja. hoe gaat dit vormgegeven worden als je... want je hebt hier natuurlijk onwijs mega erg in verdiept. Op het moment dat dit er komt, hoe gaat dit eruit zien?
Ja, dat is dus een lastige vraag. Omdat dus, wat is de doelstelling? En wat ik net eigenlijk heb bepleit, ik zeg, hey, je moet zo'n munt implementeren. En dan zou je ook banken moeten dereguleren, moeten liberaliseren.
Ja, ik las toevallig laatst iemand en die zei, nou, wat we ook zouden kunnen doen, is dat we een maximaal limiet op het digitale cash instellen. En toen zei ik nog tegen Herbert...
Om die digitale bankrun te voorkomen.
Precies, toen zei ik nog, op het moment dat ze dat bij alle digitale currencies zouden toepassen, bijvoorbeeld bij Bitcoin, dan wordt het toch wel een beetje vervelend. Maar hoe kijk jij daarnaar? Want dat is wel een manier om die banken te voorkomen.
Dus je ziet wat de DNB, die hebben ook in het voorjaar een rapport gepubliceerd. Zij stellen ook zo'n limiet voor. Ze stellen een vrij laag limiet voor. Ik geloof ergens naar duizenden euro's.
Ja.
Omdat ze dan zeggen, zij zien het eigenlijk vooral als een alternatief voor gewoon fysiek contant geld. Dus dat het publiek geld moet zijn, als het contante geld het fysieke uitsterft, dan hebben we een digitale variant nodig.
Uh-huh.
Maar je kunt dus zo'n munt ook inzetten voor heel veel andere doelstellingen. En het is natuurlijk de vraag altijd met centrale bankiers. Ik heb voor mijn proefschrift vrij veel centrale bankiers geïnterviewd en daar is ook geen consensus over. Er zijn centrale bankiers die zo'n munt zien als het begin naar een ander systeem toe. Maar er zijn ook centrale bankiers die niet zien zitten en die het zien zitten inderdaad als een backup voor cash of als er weer een financiële crisis komt, dat we een backup systeem hebben.
Ja.
En ik denk dat uiteindelijk dat je inderdaad een limiet is, lijkt me dus een goed idee en hoe hoog die moet zijn. Ik denk je moet met elkaar afspreken, dus politiek afspreken, wat voor zekerheid kunnen we elkaar bieden? Willen we elkaar bieden?
De politiek wil intussen, tenminste dat voorstel circuleert, in ieder geval cashbetalingen maximeren op 3000 euro.
Ja.
Moet je ook in die richting denken als het gaat om digitale cash?
Nou ja, ik zou denken dus dat je elkaar, dus het depositogarantstelsel is 100.000 euro. Dat zeg maar wel het minimum is wat je elkaar aan zekerheid moet kunnen bieden.
Ja.
En misschien moet er nog wel veel meer zijn, zeker als je naar bedrijven kijkt. Dus hoeveel geld, als jij gewoon rekeningen van 10 miljoen moet staan, moet je dan niet recht hebben dat je ook 10 miljoen gewoon stil mag laten staan, dat je gewoon die rekening moet betalen. En aan de andere kant is het gewoon een terecht punt, dat investeringen zijn nodig. Dus een limiet op het publieke geld, het digitale geld of het fysieke geld, is denk ik een goed idee, want daarmee voorkom je dat mensen het alleen maar gaan gebruiken om op te potten. Dus daarmee krijgen, dus Martijn heeft een ton, daarboven is een negatieve rente, nou dan gaat hij investeren in bedrijvigheid. En dan wordt het dus privaat mee, zo privaat risico, liggen risico en beloning op lijn, weet je ook. Kun je ook in private munten je geld op potten, mag allemaal, je mag het ook in aandelen doen, mag je goud, dat is gewoon wat er bij een markteconomie hoort. Dat gewoon private partijen, privaat risico en daar het initiatief en de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar dat betekent dus dat je de rol van de overheid eigenlijk herdefineert. Zodat je niet gaat zorgen dat die banken veilig zijn, maar dat je gaat zorgen dat er veilig geld is, publiek geld, tot een bepaalde limiet. En dat je gaat zeggen, nou, toezicht zou vooral transparantie, dat er geen fraude wordt gepleegd. Eigenlijk veel meer AFM-toezicht.
Ja.
Dat als ik geld ophaal om een windmolenpark, dat ik dan wel een windmolenpark ga bouwen en dat ik niet een kernenergiecentrale ga bouwen. Maar dat is gewoon een heel ander soort van toezicht.
Mag ik een stapje verder denken? Als we nu kijken naar de centrale banken en naar het beleid van de centrale banken, dan zien we eigenlijk dat de manier waarmee zij de economie zouden willen stimuleren, dat niet tot uiting komt op de plekken waar je dat zou willen zien.
Ja.
Dit zou een hele mooie manier zijn om middels centraal bankgeld de inflatie te kunnen aanwakkeren. Ja. Om de rentes weer naar een normaal niveau te krijgen. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat je de vrijheden van burgers in deze mogelijk kan inperken. Denk bijvoorbeeld aan als men wil dat die inflatie weer een beetje toeneemt, dat je verplichting wordt opgelegd om bijvoorbeeld 20% van het geld wat er op jouw maandelijkse rekening wordt bijgeschreven, dat je dat moet gaan uitgeven in de reële economie. Ja. En als je een bedrag van meer dan 50.000 euro op je betaalrekening hebt staan, dan krijg je negatieve rente of iets in die trant. Je zou aan een social credit system, zeg maar, wat ze in China hebben, daar zou je die kant zou je op kunnen gaan. En dat lijkt mij behoorlijk beangstigend.
Nee, zeker. Nee, dus dat is ook beangstigend. En volgens mij zou dus heel erg hier het debat over moeten gaan. Van hoe moet je dit inrichten? Met wat voor instituut? Met wat voor wet en regels? En je kunt natuurlijk, zeg maar, wat publiek en privaat moet zijn, daar moet je over nadenken. En je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, we hebben private depositobanken die het geld alleen aanhouden bij de centrale bank. Mm-hmm. Dus die centrale bank hoeft helemaal niet te weten van wie precies die rekening is. Maar daarom zijn er dus die varianten dat die ook de DNB, dat ze nu zo erg op die CBDC zitten en die depositobanken, publiek of privaat, eigenlijk helemaal niet eens meer in hun rapporten. Daar zou volgens mij heel erg het publieke debat over moeten gaan. Waar moet je nou die grens leggen tussen publiek en privaat? En dat het zeg maar de registratie van geld, dat het een soort eigendom is, daar zit wel iets juridisch in. Iets wat we met elkaar moeten regelen.
Ja.
Maar de anonimiteit, ja, daar kun je best wel goed met, nou, ik denk dat daar die cryptomunten laten zien. Je kunt het vrij ver met cryptografie, met andere technologieën kun je dat regelen. Maar er zit ook een juridisch aspect aan. Mm-hmm. Wat als je het kwijt bent of hoe kun je het weer opnieuw terugkrijgen? Dat is een denk ik fundamentele vraag, dus waar antwoord op moeten worden gevonden. En ik denk het andere wat je zei, is dat er dus wat zo'n systeem mogelijk maakt, als andere monetaire instrumenten. Mm-hmm. Ik denk dus daar zijn ook een alternatief voor. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou ja, als we meer geld nodig hebben, dan plussen we gewoon bij iedereen de rekening meteen. Dan heb je eigenlijk een centraal besluit en op een heel decentraal niveau het instrument. Dus
helicopter money.
Dus helicopter money. Ja. En je kunt
maar wel ook gelijk inflatie, maar goed.
Nou ja, als er meer economische activiteit is, dan is er ook meer geld nodig. Ja. Dus in die zin, je hoeft niet per definitie meer inflatie te hebben. Er is soms...
Ja. Modern monetary theory.
Maar dat is niet het moment waar we nu in leven. Ik bedoel meer in de zin van, op het moment dat je dat toepast, Dat is toepasbaar totdat je op een werkloosheid zit die nagenoeg nul is. Ja. Want dan kan de economie niet verder groeien. Dus daar is dan een max aan. Ik zou dat een behoorlijke interessante theorie vinden om dat uit te pluizen in ieder geval. Laten we het daarop houden.
Nee, maar ik denk dus dat daar het debat over moet gaan. Een alternatief is dat je kunt het ook veilen en aan een financiële instelling die het dan vervolgens de uitlenen. Die voorstellen zijn ook gedaan. Onder andere de Morgan Riggs, een jurist van de Chicago University of Chicago. Je zou het ook door de overheid kunnen laten investeren. Er zijn verschillende manieren dan om het nieuwe geld in omloop te brengen. En wat dan de beste is, dan kun je besluiten, we doen het altijd op één manier of we kijken naar de situatie.
En het feit dat geld altijd schuld is, zou dat in het mechanisme mogelijk kunnen of moeten veranderen?
Nou ja, je ziet hier, dus de vraag is dus in een hele zuivere vorm, als je gewoon naar Bitcoin kijkt, heb je naar het wallets en getallen staan.
Ja.
En is geld dan een schuld? Sommigen zeggen het is schuld, want je kunt er iets mee kopen. Dus het is een schuld omdat ik een goed koop. Dus iemand is mij iets schuldig in die zin. Maar het is geen schuld in juridisch opzicht, want je bezit het gewoon. Het is jouw bezit. En je zou dus zo'n centrale bankmunt zou je ook zo kunnen inrichten dat het jouw bezit is. Dan is het inderdaad wel een claim op iets anders. Je kunt het natuurlijk ook gebruiken om een schuld mee af te betalen. Dus in die zin ben ik nooit zo eens met de definitie van dat geld per definitie schuld is. Maar je kunt dus geld inrichten dat het inderdaad ook wij in digitale vorm gewoon het recht hebben tot een bepaald niveau om publiek digitaal geld te hebben.
Mm-hmm.
En dan is het je bezit. En dus in die zin heb je dan ook het geldsysteem is dan schuldvrij. In ieder geval, iedereen heeft geld zonder de schuld te bezitten. En vervolgens kan het worden uitgeleend. Dan ontstaan er zeker weer schulden.
Mm-hmm.
Nou, stel jij je heel erg op als wetenschapper. En je zegt, je zou het zus kunnen doen, je zou het zo kunnen doen. En dan moet het debat over gaan en zo. Allemaal prima. Maar nou maak ik jou even dictator van Europa. En dan wil ik eigenlijk wel weten, wat zou jij nou doen?
Nee, ik denk dat je dus als een heel snel moet gaan, gewoon die rekeningen moet gaan openen. Dat je inderdaad, dus ik zou denken dat het in eerste instantie beter zou zijn om een publieke depositobank te beginnen, want dat is juridisch veel makkelijker. Dat je daar iedereen rekeningen geeft met een bepaald bedrag. Zij laten zeggen 10.000 per jaar. En we laten dat de komende 10 jaar met 10.000 oplopen.
Gratis dus. Gratis geld.
Nee, je moet het wel omzetten. Hè? Je moet het omzetten. Dus je kunt kiezen. Je hoeft ook niemand te dwingen. Dus je kunt de publieke depositobank oprichten. En mocht jij willen, liever een rekening hebben bij die publieke depositobank.
Dan mag je daar 10.000 per jaar
in plaats van, dan mag je daar 10.000 per jaar en dan laat je langzaam oplopen. Dan heb je een soort scenario van hoe je naar een ander systeem toe komt.
Ja. Overgangsfase.
En dan hebben de banken dus genoeg tijd, de commerciële banken, om hun systeem model, aan
precies,
te passen.
En je kunt ook nog steeds mensen hebben die zeggen, ik prefereer die banken. Maar tegelijkertijd zou je in mijn ogen dus die vangnetten voor die banken langzaam moeten afschaffen. En dan moeten mensen zelf gaan beoordelen, is dat veilig ja of nee?
Ja.
En als je 100% veiligheid wil, dan moet je naar die publieke depositobank. Daar zit een risico aan. De risico hoort er ook een beloning bij. En dat zou een goed marktsysteem zijn.
Uh-huh.
Dus ik denk dat op hele korte termijn, dan zou ik daar eigenlijk meteen mee gaan beginnen. Gewoon die instelling moet gewoon komen.
Ja.
En hoe kijk jij naar het bericht van Kristalina Georgieva van het IMF over het Bretton Woods moment? Dat deed mij gelijk denken aan de koppeling met goud, dus de backing full reserve. Hoe plaats jij dat in de huidige marktomstandigheden?
Nou ja, dus je ziet dat ook die internationale monetaire financiële instituten steeds bezorgder zijn over het stelsel. En dat ze wel doorhebben dat er iets moet veranderen. Dat je daar ook gewoon internationale afspraken voor nodig hebt. En dus ik denk dat het daar steeds serieus wordt genomen. Bij het IMF, bij de Bank of International Settlements.
Serieuzer, ik vond dit een uitspraak van heb ik jou daar. Het feit dat zij, wat is het, bijna 70 jaar na dato oproept tot het aanpakken van de fundamenten van ons systeem. Dat betekent wel dat er iets goed mis is en dat zij dat erkennen.
Ja, maar het is de afgelopen jaren natuurlijk wel steeds vaker geworden. Je hebt steeds meer, bijvoorbeeld Mark Carney van de Bank of England heeft het ook een aantal keer al gezegd. Er zijn op zich best veel mensen die ook op de hoogste positie zitten. Die zeggen, we moeten op middellange termijn, zeker op lange termijn, aan een ander systeem toe. Mm-hmm. En dan is de vraag, wat voor afspraken moet je maken? Nou ja, dus ik denk dat de goudstandaard in zichzelf geen oplossing is, maar dat wat er dus nodig is inderdaad goed bestuur van het geldstelsel. Ja. Dus dat je voorkomt dat landen in één keer de geldhoeveelheid gaan verdubbelen, dat er een limiet aan worden gezet. Je kunt de geldhoeveelheid wel vergroten, maar maximaal 3% of 5% per jaar. Nou, daar kun je over discussiëren. Je kunt daar gewoon regels, wet al een afspraak over maken.
Gaat je over landen binnen het Europese geheel?
Nee, binnen het geheel, maar je zou het ook mondiaal kunnen doen. Mondiaal dus als jij dus een currency competitie komt er gewoon omdat sommigen met de koers gaan manipuleren.
Maar dan moet er eerst een paraplu zijn waar iedereen onder gaat staan.
Precies.
Waar iedereen
zich en ik denk dat zij daarmee dus doelen met een nieuwe Bretton Woods. Dat je dus die afspraken moet gaan maken. Mm-hmm. En dus de moeilijkheid is als je dus net zoals jullie een beetje erbuiten zit. Zeg maar van als je niet daar aan tafel zit. Wat zijn nou de ware intenties ervan? Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor al die centrale bankrapporten. Dus ze zijn eigenlijk vrij voorzichtig. Ik ken ook centrale bankiers. Die zijn niet allemaal zo voorzichtig. Die zeggen inderdaad, die doen ook dit soort uitspraken. We moeten echt naar een ander systeem toe. En als je dan de rapporten leest, dan denk je, dat is eigenlijk wel gewoon een hele kleine. Het gaat om de hele kleine stapjes. En dat schiet gewoon helemaal neer.
Nou ja, zelfs Klaas Knot, die noemt het gewoon openlijk in Buitenhof. Die geeft aan, de houdbaarheid van de euro is met Noord en Zuid zo verdeeld. Dat de vraag is, als we niet nu politiek samen gaan werken, dat die euro, dat einde wel eens in zicht zou kunnen zijn. Dus ook hij spreekt zich daar duidelijk over uit. En de vraag is dan of dit nieuwe systeem, waar we dan langzaamaan naartoe gaan, of dat dan een oplossing is voor de fundamentele problemen die daar alsnog onder blijven liggen. Dus bijvoorbeeld het feit dat er een dusdanig verschil is tussen Noord- en Zuid-Europa. Je zou kunnen denken aan een wereldmunt, een world currency. Je zou dat op Europees, op Chinees vlak kunnen doen. Er zijn tal van opties en mogelijkheden. En ik probeer zelf heel erg te kijken naar waar gaan ze naartoe. En die trechter steeds wat kleiner te maken. Maar ik vind het heel lastig inschatten.
Wat je in ieder geval niet moet doen, volgens mij, dat is de wereld een structuur geven zoals die nu in Europa bestaat. Want dat is nu juist heel ongelukkig.
Ja.
Nee, zeker. Nee, en dus het is inderdaad, dus waar ik me op richt is vooral het financieel monetair systeem. Mm-hmm. En als je naar de euro kijkt, zit ook een hele fiscale component aan. Dus dat er gewoon dus transfers tussen landen, dat is daar een hele andere component. Daar kijk ik in mijn proefschrift er niet zoveel naar. En dat is dus, het is ook vaak, dus dit soort oplossingen zijn geen oplossingen voor alle problemen. Maar het gaat in mijn ogen dus vooral om die instabiliteit van het gewoon monetair financieel systeem. De instabiliteit van geld, het betaalsysteem van banken.
Bankruns.
En het tweede is dus dat bescherm en beperkt. Dus dat het heel moeilijk is om daartussen te komen. Dus dat die banken in Nederland is een echt goed voorbeeld. Gewoon Nederland is een echt typerend van die drie grote banken, die hebben gewoon een marktmacht. En je kunt dan andere banken oprichten, maar het is gewoon heel moeilijk om daartussen te komen. En een van de redenen is gewoon dat er zoveel regelgeving zijn. Dus dat je, als je een bank begint, dan heb je al 100 juristen nodig. Heel veel mensen die in de compliance afdeling werken. Dus het is gewoon feitelijk heel moeilijk om daarmee te concurreren. En daarvoor zijn best oplossingen te bedenken.
Ja. Even kijken. Ja, oké. Maar om nog even nadrukkelijk naar crypto te kijken. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Want er is nu dus een. Er zijn verschillende cryptomunten. Laten we even gemakshalve over Bitcoin hebben. Dat is de leidende cryptomunt. Die ontwikkelt zich min of meer onafhankelijk van alle andere currencies die er bestaan. Wat kan die op termijn gaan betekenen? Als er is op dit moment meer acceptatie aan het ontstaan, in ieder geval als store of value. Dus hoe zie jij zich dat ontwikkelen in die context van het wereld financiële systeem?
Nou ja, ik denk dat alle private vormen van liquiditeit, dus Bitcoin kunnen andere cryptomunten zijn, maar dat kan ook goud zijn, dus toch ook een vorm van liquiditeit. Wat dat doet, het kan eigenlijk het publieke geldstelsel disciplineren. Dus als, net zoals nu, ik denk dus dat een van de redenen waarom
een alternatief naast staat.
Ja, het is gewoon als alternatief. Dus als store of value. Dus als het publieke geldstelsel zo wordt gemanaged dat er heel veel inflatie is, dat betekent gewoon dat je geld minder waard wordt. Dan hebben mensen de mogelijkheid, gewoon wat ook in de markteconomie hoort, om hun waarde ergens anders op te potten, om het zelf te bepalen. Ja. Dus op store of value niveau denk ik dat dat super
En dat is nu gaande. Dat zien we dus aan MicroStrategy en iedereen die dat voorbeeld navolgt.
Dus dit is gewoon gaande. Dus het huidige systeem, je kunt zeggen inderdaad, je geld wordt gewoon steeds minder waard. Dus mensen gaan gewoon op zoek naar andere store values. Dus daar zie ik een hele grote rol in. En ik denk dus ook dat digitale technologieën, die maken het gewoon mogelijk om die functies van geld, dus dat rekeneenheid, dat betaalmiddel en dat oppotmiddel, om dat eigenlijk uit elkaar te halen. Dus je kunt heel veel geld in bitcoins oppotten. Wil ik een auto kopen en die moet ik met dat publieke geld afrekenen. En dan verkoop ik het gewoon real-time en dan reken ik die auto af. Dat kan gewoon. En vroeger was het heel ingewikkeld. Maar met digitale technologie is het een fluitje van een cent. Dus je ziet dat die functies langzaam uit elkaar gevallen. En waarom ik denk dat publieke geld dus nodig is. Want wij moeten onze belasting betalen in een publieke munt. We zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, we gaan private munten accepteren. Maar ik denk dat enerzijds heel complex is. En anderzijds ook, als je één munt gaat accepteren, dan wordt die munt ook eigenlijk semi-publiek. Dan ga ik de level playing field voor die private munt eigenlijk verstoren. Dus de bitcoin accepteren is eigenlijk lullig voor die andere munten, want dan wordt bitcoin belangrijker. Dus ik denk dat daar zit gewoon de moeilijkheid in. Dus je wil, dus we hebben gewoon publiek geld nodig, publiek belasting heffen om ook publieke middelen en merit goods te financieren. Dus ik denk dat daar iets goeds in zit. Maar dat die private munten dus vooral voor de store of value echt heel goed zijn. En ook nog als backup systeem voor het huidige systeem eigenlijk. Dus als het fout gaat, heb je ook een backup.
Ja, en nou is de overheid als regelgevende instelling bezig om de omgang met die private munt in casu bitcoin, crypto in het algemeen, om die met regelgeving aan banden te leggen op allerlei manieren. Op dit moment hebben we het geval van de crypto bedrijven die zich moeten conformeren aan anti-witwasregels. Vorige week was hier Robert Reiner Nederhoed van BitMyMoney. Die vertelde over dat er een deadline is van 21 november... Eén bedrijf is er nog maar door om zich te laten registreren als cryptobedrijf. 37 staan er nog te wachten. Is volgens jou de overheid bezig met pogingen om de crypto als concurrerende munt buiten gevecht te stellen? Hoe interpreteer jij wat er gaande is?
Nou ja, ik denk wel dat daar, dus je ziet dat ook daar die regelgeving, er is gewoon zoveel regelgeving wordt er bedacht, dat de vraag is, wat is er nou eigenlijk de zin van?
Is het toch, precies, is het mogelijk om daaraan te voldoen?
Ja, precies. Wat is hier nou eigenlijk het doel van? En ik denk dat dat dit ook echt aan het doorstaan is, net zoals bij banken aan het doorstaan. Er worden zoveel regels bedacht. En dan is wederom de vraag, is het niet veel beter dat de overheid zegt, wij trekken ons daaruit terug, dat is privaat risico. Wat wij zelf doen, we doen die publieke mond en de rest zitten we inderdaad vooral op transparantie. Dus als we iets doen wat we tegenoverstellen van wat belooft, dan mag niet. Dat lijkt een soort van fraude. Maar wat er hier gebeurt, het slaat denk ik gewoon door. En wat dan de intentie erachter is, dat is dan moeilijk in te schatten. Mm-hmm. En het kan best zijn om, om die ontwikkelingen ook tegen te houden. Dat zou best kunnen, dat er toch zo'n intentie achter zit.
Ja. En als we het toch al hebben over intenties, hoe kijk jij naar de intenties ten aanzien van het digitaliseren van cashgeld? Daar kan je ook vraagtekens bij stellen natuurlijk.
Nou ja, ik denk zelf, dus in mijn proef noem ik het een design variabele. Dus als een beetje een wetenschappelijk antwoord. Je kunt kiezen of je fysiek contant geld wil hebben. Maar als je mij gewoon vraagt, ik denk dat mensen gewoon een recht moeten hebben om ook gewoon met fysiek contant geld te betalen.
Ja. Dus je ziet ook privacy.
Ja, gewoon backup systeem en privacy en gewoon keuzevrijheid. Ja. Ja, daar zijn eigenlijk de drie belangrijkste. Gewoon als je het wil, het is gewoon publiek geld, dan moet je gewoon de mogelijkheid hebben om dat te doen. En ik ben zelf een persoon die heel vaak, ook als ik op de TU loop of de Haagse Hogeschool of in de bus vraag, ik wil gewoon met publiek geld betalen. Mag gewoon niet. Je moet gewoon met privaat geld betalen.
Of is het maar bij wijze van test? Hè?
Nee, ik doe het heel vaak als test. Maar gewoon, het is dus heel raar dat je op heel veel plekken, zelfs ook publieke plekken, dus niet met publiek geld kan betalen.
Belasting.
Dan moet je het heel moeilijk maken. Het kan waarschijnlijk nog net wel, maar dan moet je echt heel moeilijk doen. Maar er zijn zoveel voorbeelden dat het publieke geld, dus het publieke domein, marginaliseert ze eigenlijk zelf het publieke geld. En dat is denk ik iets wat dus ook een slechte ontwikkeling is. En daar zie je wel dat ook de DNB daar wel tegengas aan het geven is. Dat ze daar wel het belang van inzien dat bestaat.
Ja, helder. Even kijken hoor, Herbert.
Ja, mijn scherm is intussen dood gegaan. Want ik wil eigenlijk nog een paar tweets te pakken nemen.
Ik heb een drietal tweets hier opgezoomd.
Oké, dan laat ik het even aan jou over.
En volgens mij, even kijken hoor.
De meeste hebben we gehad, hoor, volgens mij.
Volgens mij hebben we bijna alles besproken. Er was nog één tweet waarvan ik dacht, oh, dit is wel leuk om te vermelden. Wat wordt er verstaan onder stabieler, vraagt iemand. Zie je eventueel een rol van goud? En even kijken. Nee, dat was hem. En Herbert, jij had hier in deze tweet gezegd, in deze CryptoCast spreken we met Martijn over onderwerpcriteria voor een stabieler geldstelsel. Ja. En Laurens die vraagt dus, wat wordt er dan verstaan onder stabieler?
Ik denk dat is een goede
jij
vraag.
Het woord fragiel, hè, ook. Ja, dat is het omgekeerde van stabiel dan.
Maar dus de stabiliteit is inderdaad dus in twee dingen. Dus enerzijds dat het betaalmiddel waar je altijd mee betaalt, dat by design stabiel is, dat je daar geen bankrun op kan hebben. Dat is één vorm van stabiliteit.
Okay, bankruns voorkomen, dat is één.
Dat is eentje. En de tweede is eigenlijk prijsstabiliteit. Ja. Dus dat je koopkracht kunt, of je betaalt kracht kunt vasthouden. Dus ik heb
maar
het geld.
Maar dat is toch juist niet het doel van geld? Er moet toch ieder jaar 2% inflatie zijn?
Nou ja, dat is binnen het huidige systeem is dat waar. Dus binnen het huidige systeem streven naar inflatie. En dan is het ook nog consumer price inflatie. Dus dan krijg je nu de asset prices. Dus huizenprijzen nemen we niet mee. Nee. Dus je kunt denken, maar de huizenprijzen, dus zit veel meer inflatie. Dus je kunt met je geld gewoon steeds minder huizen kopen, ook steeds minder aandelen kopen. Daar is heel veel inflatie in. Dus daar kun je over discussiëren. Maar ook als je gaat nadenken over zo'n geldstelsel, waarin dus die publieke digitale munt er is en van allerlei private vormen van liquiditeit. Zoals net zei, die zullen waarschijnlijk het gaan disciplineren. Dus als er inflatie is in de publieke munt, 2%, dan zou ik denken, nou, dan kies ik toch maar om mijn geld te bewaren in een private vorm van liquiditeit, want er is minder inflatie in. Dan krijg je gewoon eigenlijk al rendement omdat er geen inflatie is, omdat die stabiel is.
Oeh. Dus er zou ik best zie wel een heel kunnen nieuw businessmodel hieruit komen. Ja, als we straks met twee nieuwe munten zitten, dat je dan gewoon adviesbureautjes hebt die je vertellen of je het best in de publieke of in de private optie kan.
Nou ja, maar je zou dus denken, als je dit doordenkt, dat wat misschien de monetaire autoriteit al moet doen, die moet zorgen voor stabiel geld. Dat wil dus ook zeggen dat je naar 0 of 0,5% inflatie, maar echt een hele lage inflatie gaat streven. En
zijn de boeken het over eens dat op het moment dat die inflatie dusdanig laag is, dat mensen minder makkelijk geld uit gaan geven, omdat je dan minder koopkrachtverlies hebt.
Dat is waar, maar dat is natuurlijk wel allemaal van een tijdsgeest afhankelijk. Hè?
Ja,
dus
ja,
er zit een heel verhaal, ik zie de circulair op de laptop van hebben staan.
Vertrouwen.
Maar je ziet het dus, je kunt zeggen wat het huidige geld, zelfs ook als je naar economische groei krijgt, dat draagt er op twee manieren aan bij. Dus het eerste is dat je de hele tijd streeft naar inflatie, waardoor je eigenlijk wordt gestimuleerd om nu iets te kopen.
Ja, precies.
En het tweede is dat iedereen schulden aangaat. Dus daar ga je ook voor werken. Dus dat is het heel erg in het huidige systeem. Dus die discussie om economische groei, dan ga je het nog breder maken. Maar even ook wel met het geldstelsel te maken. Als je een ander geldstelsel hebt, dan hoef je misschien ook minder te streven naar economische groei.
Mm-hmm.
Of krijg je een andere vorm van economische ontwikkeling. Ja. Maar dan ga je, en daar heeft
dan
dus
zit je weer op die sociale waarden, milieuwaarden.
Precies,
en zo,
dan krijg je
ook belangrijk mogen zijn.
En het was misschien in een fase waar wij veel economische groei nodig hadden, was het ook een heel goed geldstelsel. Het heeft ook zeker geholpen om de geldhoeveelheid uit te breiden door economische activiteiten te genereren. En hier kun je de vraag stellen, wat voor economische activiteiten willen we eigenlijk nog hebben en wat willen we realiseren? En dan krijg je volgens mij ook, dus daar zou het geldstelsel ook aan bij kunnen dragen, ook aan transparantie. Maar er is wel een ander onderwerp, maar ik denk dus dat dat debat er nog wel ergens doorheen loopt.
Mm-hmm.
Van wat willen we daar? Wat is eigenlijk het doel ervan?
En de tweede vraag van Laurens was, zie jij eventueel een rol voor goud?
Nou ja, dus als store of value zeker wel. Dus als mensen denken dat waarde vaster is, of kunsten mag ook. Maar ik zou het in het geldstelsel, dus ik denk dat een van de goede dingen wat banken hebben gedaan, is eigenlijk de geldhoeveelheid losgekoppeld van de hoeveelheid goud.
Ja.
Dus dat je de hoeveelheid geld kunt uitbreiden zonder dat je meer goud hebt, dat op zichzelf iets goeds is. Want dan kunnen we gewoon meer economische activiteit genereren. Dus we gaan mensen geld geven zonder dat we goud hebben. Maar dat betekent wel dat ze een bedrijf kunnen beginnen.
Monetaire politiek bedrijven.
Is dus de vraag hoe je dat moet managen. Dus we hebben good governance nodig van het publieke geld. En hoe dat dus inricht. En dan gaat het dus over die instituten en die wetten en regels. Dus daar moeten limieten aan zitten en grenzen aan zitten. En die moeten met checks en balances worden bedacht. En dat is volgens mij de fase waar we nu zitten, dat we dat moeten gaan doen. Dat we daar verschillende ideeën nodig over hebben. Verschillende politieke partijen daar ook iets anders in zitten. Dat lijkt me heel gezond ook. Maar dat is wat moet gebeuren.
Ja. Nou, dat is een mooi overzicht van jou. Of had je nog meer tweets?
Dit waren de belangrijkste tweets. De rest hebben we besproken. Er was nog één tweet over de Great Financial Reset. Of dit het dan gaat zijn. En dat is natuurlijk, dat weten we natuurlijk niet.
Nee.
Jij ook niet.
Nee, ik heb geen glazen bol hier staan, helaas.
Helaas.
Wanneer is je proefschrift af eigenlijk?
Ik hoop het dit jaar af te ronden en dan volgend jaar te verdedigen.
Dit jaar afronden?
Ja,
dat is
het
niet
is
lang meer.
Nee, ik ben de laatste hoofdstuk ben ik aan het verbeteren. Het ligt nu weer bij de promotoren, dus dan krijg ik volgende week een feedback en dan ga ik er nog een keer aan zitten.
Oké, nou gaan we naar huis en aan de slag.
Ja.
Bedankt voor dit moment. Martijn van der Linden, alias Martijn Jeroen van der Linden. Die naam kun je op YouTube jouw video mooi vinden. Ook onze show notes, daar komt het allemaal in te staan. Bedankt dus. Cryptocast van volgende week kun je alvast in je agenda zetten. Dan hebben we Marcel Burger weer.
Ja, leuk.
Onze deskundige op het gebied van Plan B. Er is natuurlijk ook het nodige te vertellen over dat model.
Op het gebied van Plan B.
Ja, onze Plan B-oloog. Ja. Maar natuurlijk is hij ook adviseur van institutionele
zeker
beleggers.
Weten.
Op het gebied van, gaan we in crypto ja of nee?
Ja.
Ook heel interessant en actueel op dit moment. Dus leuk.
Ja.
Als je deze Cryptocast leuk vond, kun je hem op Twitter aanhalen.
Volgende week is waarschijnlijk bekend of wij de winnaar zijn van de Podcast Award in de categorie zakelijk.
Ja, waarschijnlijk wel.
Donderdag of vrijdag.
Dat is 6 november geloof
vijf
ik.
5 of 6, ja. Volgens
precies,
mij ook.
5 of 6 november
dus
wordt dat bekend. Nou, wie weet kunnen we dat dan al onthullen. Anders dan doen we het wel via Twitter.
Mm-hmm. Je kan overigens niet meer stemmen, mocht je dat nu afvragen.
Nee, stemmen kan niet meer. Alleen nog maar opletten wat het nieuws is.
Mm-hmm.
Ja, goed. Quote ons op Twitter, de mention @cryptocast.nl, reviews op iTunes en op Apple Podcasts. En natuurlijk op YouTube, like, subscribe, comment. Cryptocast.nl heet
zeker
we daar.
Zeker weten.
Dus zoek ons op en
niet vergeten
kijk
te abonneren. Yes.
Iedereen bedankt en graag tot volgende week. Dag allemaal.
Hoi.
Tot ziens.